wijze om het aan de volgende generatie te vertellen, want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Hij zal ons leiden tot de dood toe. Wie op reis gaat naar Jeruzalem, naar Israël, die bezoekt ongetwijfeld de Sion, de stad Jeruzalem, met daarin de Tempelberg. Als het coronavirus geen roet in het eten had gegooid, dan was er binnenkort mogelijk ook een gemeentereis geweest waarbij we die stad zouden hebben aangedaan. Het is een prachtige stad om te bezoeken. Natuurlijk in het bijzonder voor diegene ook die thuis is in de Bijbel. Jeruzalem is immers de stad die een groot deel van het Oude Testament centraal staat. De stad waar de tempel gebouwd moest worden. Waar God zijn zetel had, daar woonde hij onder zijn volk. Dat was de plek waarvan hij had gezegd, hier wil ik jullie, volk van Israël, ontmoeten. Van achter het voorhangsel waar de ark zijn plek had, de ark van het verbond met daarop het verzoendeksel. Daar had de Heere zijn zetel verkozen. En in vele psalmen komen we dat dan ook tegen en wordt Jeruzalem als stad ook bezongen. Niet vanwege de schoonheid van haar gebouwen zozeer, maar vooral ook vanwege wie in haar woont. Die ene, de Heere, die zelf degene is die haar ook in stand houdt. Zo komen we dat bijvoorbeeld tegen in die andere bekende psalm, psalm 122. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. Hij is de bouwheer. Maar niet alleen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament speelt Jeruzalem een belangrijke rol. Het is de stad waar de heiland Jezus Christus zijn voetstappen heeft gezet. Waar hij de feesten heeft bezocht, waar hij ook naar het kruis werd geleid om daar te sterven. En even buiten de stad is ook de plek geweest waar het graf was, waar hij in gelegd werd. Daar vonden de vrouwen en de discipelen op de paasmorgen dat graf ook leeg, want hij was opgestaan. En dan is het goed om te zeggen dat de apostel Johannes in het boek Openbaring onze ogen niet alleen maar richt naar het aardse Jeruzalem, maar ook naar het hemelse Jeruzalem dat we uit de hemel verwachten. Toch is het indrukwekkend om ook vandaag in dat aardse Jeruzalem rond te wandelen. En te bedenken wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. Wat daar allemaal is gebeurd. En in het bijzonder ook dat wat ons tot heil mag dienen. Het sterven van de Heer Jezus Christus voor zondaar. Zijn onmetelijke lijden dat hij tot in de dood toe wilde volbrengen in onze plaats. Wie ook onder de indruk is van deze stad is de dichter van Psalm 48. Ook voor hem geldt dat het niet is vanwege de stad zelf in de eerste plaats, maar vanwege die ene bewoner van de stad, de Heere zelf. En eigenlijk is het nog iets anders. De dichter van Psalm 48 ziet in de stad zelf en in haar geschiedenis ook iets weerspiegeld van het karakter van de Heere zelf, van wie hij is. Dat moet ik u even uitleggen. Ik heb thuis in mijn boekenkast een boek staan over de geschiedenis van de stad Jeruzalem, geschreven door een historicus. En als je dan leest wat er in en rondom Jeruzalem zich allemaal heeft afgespeeld, dan duizelt het je. Het is ook een enorme pil, dat boek. Want telkens is Jeruzalem weer het voorwerp geweest van belegering, van plundering, van oorlogsgeweld, van vernietiging, zoals we er ook over weten vanuit de Bijbel. Dan is het weer Sanherib, die in de tijd van Hiskia Jeruzalem belegert. Dan is het weer Nebukadnezar die de stad inneemt en het volk in ballingschap wegvoert. Dan zijn het weer de Romeinen die de stad vernietigen. En als je dat allemaal leest, dan besef je hoe de straten van Jeruzalem zijn bedekt met bloed. Het bloed van velen. Maar toch is er ook telkens weer toekomst voor Jeruzalem. Want jarenlang kan die stad in puin liggen, Maar dan wordt ze op een zeker moment toch weer opgebouwd. Dan worden de muren gebouwd. Dan wordt de tempel weer in ere hersteld. Denkt u aan de tijd van Ezra en Nehemia? Telkens blijkt dat Jeruzalem er weer bovenop komt. Nou, dat is wat de dichter van Psalm 48 ook heeft ontdekt. Hij prijst de Heere God, daar begint hij zijn psalm, zijn lied mee, in de stad van God, vanuit Jeruzalem. En hij ziet in gedachten die hele geschiedenis. Alles wat zich heeft afgespeeld. Koningen hadden zich verzameld. Ze waren samen opgetrokken. Maar zodra ze de stad zien, zijn ze verbijsterd. En worden ze door schrik overmand. Kracht van Jeruzalem geeft uitdrukking aan de kracht en de macht van haar God. De God die in Israël zijn zetel heeft. En aan het eind van de psalm neemt de dichter ons dan in gedachten mee op excursie. We krijgen een rondleiding langs de muur van Sion. Zoals je dat ook vandaag kunt doen. Je kunt wandelen rond en over de muren van de oude stad Jeruzalem. Dat zijn niet dezelfde muren precies dan in deze tijd van Psalm 48. Maar toch ontdek je ook dan iets wat deze psalmdichter ook ontdekt en waar die ons op wijst. Namelijk naar de vestingwal, de muren van Jeruzalem, met daarin ook de stadspoorten en op elke stadspoort een toren, een wachttoren. Versterkingen in de muur. Laten we eens om de stad heen lopen. Zo roept de dichter ons op en laten we eens torens tellen. 1, 2, 3, 4. En kijk eens naar de vestingwal. Wat valt eraan te zien? Wat moet ons opvallen? Nou, kijk eens welke bescherming het biedt aan de stad. Kijk eens hoe sterk het is. Het is omdat de Heer onze kracht is. Dat maakt Jeruzalem onoverwinnelijk. Dat maakt dat die muren steeds weer werden opgebouwd. En kijk eens nauwkeurig naar de paleizen die in de stad zijn. Ongetwijfeld doelt de dichter hier op de tempel en alle bijgebouwen rondom de tempel. Kijk eens wat een pracht en een heerlijkheid dat uitstraalt. Het laat iets zien van de heerlijkheid en de pracht van de Heer. De God van Israël die hier wil wonen. Want zo is Hij. Een God van kracht en macht die bescherming biedt. En ook een heerlijk God. Vol van glorie. Hoog te prijzen. Tel eens de torens. Broeders en zusters, moeten we dat misschien vandaag ook doen? Ik denk van wel. En nee, dan hoeven we niet per se naar Israël te gaan en daar letterlijk langs die muren van Jeruzalem lopen. We mogen dichter bij huis blijven. Waar zien wij vandaag de tekenen van Gods trouw en macht om ons heen? We leven in een benauwde tijd. Een tijd van veel beperkingen. Beperkingen die u eenzaam kunnen maken. Een tijd van dreiging en dat kan je angstig maken. Een tijd waarin er veel onzeker is. Hoe zal het verder gaan? Hoe zal het gaan met de wereld, met ons land, met onze kerken, met onze gemeente, met u persoonlijk? Maar nu leidt de Heer ons vanmorgen even naar buiten. Kijk nou eens, zo roept Hij ons op. Bedenk nou eens wat er in het verleden gebeurd is, waar Hij ons allemaal doorheen heeft geholpen. Ziet u niet de tekenen van zijn trouw en zijn macht? Ja, kunt u die momenten ook bedenken? Het is van groot belang om ze voor de aandacht te houden. De gebeurtenissen waarin de Heere zich heeft getoond als die God die trouw is aan zijn verbond, die ook aan ons denkt in zijn genade. Die momenten zijn er ook in de geschiedenis van onze gemeente. Ik denk aan de oorlogsjaren, waarin dominee Kok de gemeente leidde en voorop ging in moed en geloof, in vertrouwen op de Heer. Ik denk ook aan de jaren waarin onze gemeente door moeilijke periodes is heen gegaan. Periodes van spanningen ook. Ik denk aan gebeurtenissen die in het gemeenteleven grote indruk hebben gemaakt. Zoals het sterven van soms nog jonge mensen. Soms zelfs een kind. Maar kijk eens. Tel eens de torens. Loop eens in gedachten langs de muur van het kerkgebouw. Doet u het maar. Neem in gedachten eens even weer uw plekje in hier, in dit kerkgebouw waar nu alleen maar lege banken zijn. Ziet u niet dat de Heere trouw is geweest? Wat heeft Hij ons veel gegeven? Wat heeft Hij ons rijk gezegend? En dat ondanks onze eigen ontrouw, onze zonden en gebreken. Hij was er in het verleden. Hij is er in het heden. Tel de torens maar. En tel ook de torens maar in uw eigen persoonlijk leven. Het is goed om dat juist ook in deze tijd van moeite en onzekerheid te doen. De momenten dat de Heere in uw leven u er doorheen hielp. De gebeurtenissen dat Hij zijn macht en zijn trouw toonde. Zou Hij dan nu veranderd zijn? Nee toch? En vertelt u het maar aan de volgende generaties. Daartoe roept de dichter van Psalm 48 ons ook op. Want zo roept hij in verrukking uit. Deze God is onze God. Voor eeuwig en altijd. Zo'n God hebben we ook vandaag. Een God van macht en trouw. Is er dan geen reden om moed te vatten? En om goede hoop te hebben? Voor de toekomst, ook voor volgende generaties. Want Hij zal niet loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Hij zal ons leiden tot de dood toe, zo lezen we. Ja, je kunt zelfs zeggen, Hij zal ons zelfs leiden door de dood heen. Om Christus wil, is dat mogelijk? Hij, de Heer Jezus, die zichzelf gaf aan het kruis op Golgotha, opdat zondaren tot zijn heerlijkheid zouden worden geleid, opdat er voor schuldigen vrijspraak zou zijn. Als die God nu onze God is, als die uw God is, wat heeft u dan nog te vrezen? Wat hebben we dan als gemeente en ook als volk te vrezen? In de Heer Jezus Christus wil Hij uw God zijn, broeders en zusters. In Hem wil Hij u ook leiden en voorgaan. Ook door moeilijke tijden heen. Als de stormen van het leven het op ons levenshuis hebben gemunt. Dan wil Hij dat vaste fundament zijn waarop we mogen vertrouwen. Hij wil als de goede herder voorop gaan. En volgt u Hem dan ook? Vertrouwt u zich dan ook aan Hem toe? Heeft u zich dan ook achter Hem geschaard, zodat Hij u ook leiden kan? Het vraagt van ons dat we ons door Hem laten leiden. Maar die torens in ons leven en de torens in de geschiedenis, torens die we tegenkomen in de Bijbel, maar ook in ons eigen leven. Ze willen ons ertoe aansporen, ons bij Hem brengen. Ziet u niet de trouw van God? Is Hij niet het dienen waard? En als we oog krijgen voor de trouw van de Heer en voor zijn krachtige hand waarmee Hij alles bestuurt en in zijn hand houdt, dan kan het toch niet anders dan dat we ook met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Want deze God is onze God. Voor eeuwig en altijd, ook vandaag, ook morgen, ook voor straks. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal Hij ons geleiden. Dat is zijn belofte. Daar mogen we onze toevlucht in nemen. Thank you.
Vrees niet, mijn volk, want ik waak over u. Mijn bloed kocht u vrij en bewaart u ook nu. O, pleit op dat bloed, daarin schuilt uw kracht. Geloof en vertrouw, ook in donkere nacht. Vrees niet, o, mijn volk, want ik leid u steeds voort van het kruis naar de kroon in het hemelse oord. Geloof in mijn woord, mijn liefde en mijn macht. En ziekte en zonden, ze verliezen hun kracht. Vrees niet, o mijn volk, zelfs niet in de woestijn. De wateren van Mara, hoe bitter ze ook zijn, zij worden verzoet door het hout van mijn kruis. Vrees niet en heb moed, want ik breng u naar huis. Vrees niet, o mijn volk, in het uur van uw dood. Ik verwon ook die vijand en red ook uit die nood. Geloof en vertrouw. Zie omhoog en houd moed. Mijn hand houdt u vast en ik maak alles goed. Heb daarom moed, mijn ziel. Heb goede moed. Al gaat langs diepe dalen en door veel gevaren, door onbekend en donker land uw voet, hij zal u dragen en u wel bewaren. Heb moed, mijn ziel. Heb altijd goede moed. Al lijkt de strijd verloren eer zij is begonnen, hij is het die u triomferen doet. Hij heeft de duivel en de wereld overwonnen. Heb daarom moed, mijn ziel, goede moed.
Amen. Ik denk dat het helemaal niet goed is dat hij naar Worms durft te gaan. Ja, we hebben al vaak tegen hem gezegd: je moet niet gaan hoor. Als ze je te pakken nemen, ja. Och, er kan hem eigenlijk toch niks gebeuren? De keizer heeft hem toch een vrijgeleide gegeven?
Ja, vertrouw jij dat?
Moet je eens even nadenken hoe het met Johannes Hus is afgelopen. Die had ook een zogenaamde vrijgeleide. Nou, we weten hoe het allemaal is afgelopen. Hij mocht veilig naar huis, ja. Maar Johannes' zus is wel in de gevangenis terechtgekomen. Zo zijn er een stuk of wat vrienden met elkaar daar in Worms aan de gang. En zijn ze aan het praten. Want er staat iets heel bijzonders te gebeuren daar in de stad Worms. Met die prachtige dom. Daar midden in Duitsland. Ja. Hé, hey, ga je ook luisteren als het zover is dat Maarten Luther komt? Ik zou best wel eens willen weten wat er allemaal bepraat zal worden daarin, dat gebouw. In het Rijkskanseliersgebouw. Zullen we samen gaan? Het is april 1521. Bijna 500 jaar geleden. Het is o zo druk in die stad Worms. Hier zie je mensen lopen en daar zie je mensen lopen. Heb je hem al gezien? Ja, zegt er een met zijn grote zwarte baard. Ik heb hem gezien hoor, die monnik uit Wittenberg. Hij was maar heel eenvoudig gekleed. Hij is een beetje mager. En hij liep in zijn monnikskleren. Tja, zie je wat? Straks staat hij daar helemaal in zijn eentje voor de keizer. Die keizer weet ook niet wat hem overkomt, waar hij zich mee bezig moet houden. Keizer Karel de Vijfde. Tja, 21 jaar is hij nog maar. Hij zit op de troon van dat grote Duitse keizerrijk, is tegelijkertijd ook nog koning van Spanje, is ook nog heer der Nederlanden. En er wordt wel gezegd van die keizer Karel de Vijfde dat de zon in zijn grote rijk nooit ondergaat, want Spanje heeft ook nog hele grote koloniale gebieden in het zuiden van Amerika. Ja, al die onrust in de Duitse landen en in delen van Europa. Ze zijn gekomen door dat monnikje uit Wittenberg. Daarom is hier nu die grote vergadering in Worms, waar Maarten Luther wordt verwacht. Tja, de droom van keizer Karel V is niet uitgekomen, want keizer Karel V droomde van drie dingen. Eén groot rijk. Eén koning, heer, keizer en één godsdienst, die grote, machtige Rooms-Katholieke kerk. En daar is nou al 4 jaar geleden dat begonnen met die Maarten Luther daar in Wittenberg, toen hij die 95 stellingen heeft gespijkerd op de deur van de slotkapel. En nu? Nu is er vergadering in Worms. En daarom is het zo druk. Komt hij daaraan? Is hij daar? Tja, hij is het. Met dat kale hoofd.
Zegt daar zo'n oude boer. Dan met zo'n grote zwarte hoed op. Ze zullen hem wel een lesje leren hoor.
Nou, zegt een ander, maar die Maarten Luther zal wel durven hoor, die is heus niet bang voor de keizer. Tja, heb je gehoord wat hij gezegd heeft? Hij schijnt gezegd te hebben, al zijn er nog zoveel duivels als pannen op de daken in Worms. Kan me niet schelen, ik ga.
Ja, die beroemde dokter Luther. Nou is die in hun stad. Ja, de vergadering zal om 4:00 beginnen. Vrienden van Luther zijn ook meegekomen. Daarvoor op zijn troon, daar zit de keizer. U die meeluistert, kunt het zien op deze oude geschiedenisplaat. Belangrijke hertog. Aartsbisschoppen. En dan? Dan komt Maarten Luther in de zaal. Daar liggen zijn boeken. Hij kijkt even rond. Ja, hij ziet gelukkig een vriend zitten. Frederik de Wijze, de koning van Saksen. En dan gaat de vergadering beginnen. Het is stil. Het is spannend. Echt spannend. Heer Luther! Die boeken die hier liggen, hebt u die geschreven? Luther zegt helemaal niks. Spanning stijgt. Zijn die boeken van u? En dan ineens klinkt de stem van Luther. Ik wil de discussie met u al aangaan. Maar op uw vraag, zijn die boeken van mij? Ja, ze zijn van mij. En om met u te spreken over de inhoud van deze boeken, geeft u mij alstublieft nog een dag bedenktijd. Herr Luther, herroept u wat er geschreven staat in uw boeken? Ik heb u toch gezegd, geeft u mij alstublieft een dag bedenktijd. Mag ik op uw vraag nog 24 uur nadenken? En dat mag. Hij krijgt toestemming. En de vergadering gaat ermee akkoord dat de andere dag de vergadering zal worden voortgezet. Diezelfde avond gaan we in gedachten naar de logeerkamer van Luther in Worms, waar hij het volgende bidt. O God, o God, o Gij mijn God, Gij mijn God, sta mij bij tegen alle verstand en wijsheid van de hele wereld. Doet u het. U moet het doen. U alleen. Het is toch niet mijn, maar uw zaak. Ik heb toch voor mezelf hier niets te zoeken. Of met deze grote heren van de wereld van doen. Ik wil toch ook liever goede, rustige dagen hebben en zonder onrust zijn. Maar het is uw zaak, die rechtvaardig en eeuwig bent. Sta mij bij, gij trouwe, eeuwige God. En dan breekt de volgende dag aan. Weer is er die vergadering. Hij zou eerst om 4:00 beginnen, maar het werd ondertussen 6:00. En weer wordt dezelfde vraag aan Luther gesteld. Herr Luther, hebt u die boeken geschreven? Ja. En toen begon het. Toen kwam het. Helder en duidelijk bewees Maarten Luther dat hij zijn boeken had geschreven naar de leer van de Heilige Schrift. En je zag de gezichten van die bisschoppen en wie er ook maar waren betrekken. Ze waren eigenlijk helemaal niet gekomen om naar een soort preek te luisteren. En er werd dan gezegd, stop er maar mee, stop er maar mee. Maar, Luther ging verder om zijn boeken uit te leggen. En toen kwam daar die ernstige vraag van hem. Wie van u die hier aanwezig is, kan mij overtuigen vanuit de Heilige Schrift dat ik verkeerde dingen heb geschreven? En daarom kan ik het niet herroepen. Hier steh je, ich kan er niet anders. God hilfe mir. Amen. Met volle kracht klonk zijn stem in die zaal. En toen barstte het geluid. Ze begonnen allemaal door elkaar heen te praten. Zo boos, zo boos. En als je goed keek, zag je de haat in hun ogen. En ze wilden op Luther afgaan. Ze wilden hem grijpen. Maar de keizer had hem voor 21 dagen een vrijgeleide beloofd. Er waren er al geweest die hadden tegen de keizer gezegd, majesteit, een vrijgeleide voor Luther, dat lijkt nergens op. Maar Karel de Vijfde wilde eerlijk blijven. Luther kon gaan. De bisschoppen waren woedend. Ze konden niets doen en Luther kon de zaal verlaten. En toen hij buiten kwam, toen zag hij daar zijn vrienden staan en daar zag hij een heleboel mensen staan. En toen riep hij het uit, ik ben er door, ik ben er door. Zoals hij zou zeggen, hij zei als het ware van, ja, niemand heeft bewezen dat ik verkeerd gedaan heb. Ze konden het niet bewijzen, ze hielden allemaal de mond dicht. En dat was zo. Op de vraag, kunnen jullie bewijzen dat ik fout ben volgens de leer van de Heilige Schrift? Hebben ze niks gezegd. Nou, toch waren de mensen die zeiden, hoe gaat dit met hem aflopen? Moet je maar eens letten op die gemene ogen die er waren bij sommige mensen. Nou, gelukkig Frederik de Wijze was er ook. En u begrijpt natuurlijk best wel dat er in dat stadje Worms heel veel gesproken is op deze gebeurtenis. De vergadering van de Rijksdag in Worms. Luther werd niet gearresteerd. Hij kon gaan waar hij wou. Op deze 18e april. Van 1521. En hij besloot weer terug te gaan naar Wittenberg. Maar daar is hij voorlopig niet gearriveerd. Want toen de vorsten die hem steunden de stad Worms verlieten om weer terug te gaan naar hun eigen woonplaats, heeft keizer Karel de Vijfde de rijksban uitgesproken over Luther. Dat betekende, Luther werd vogelvrij verklaard. Dat betekende ook dat iedereen hem mag doden. Met als resultaat, toen hij op de terugweg was om naar Wittenberg te gaan, hebben ze hem onderweg ontvoerd. Daar hebben ze vrienden voor gezorgd. En kwam hij terecht op de Wartburg, waar hij een prachtig stukje werk heeft gedaan, waar hij in korte tijd het Nieuwe Testament in het Duits heeft vertaald. We zijn weer bijna gekomen aan het einde van dit programma. Dominee, Jannie, Nel, dank voor jullie bijdragen. Joost, dank voor jouw hulp met betrekking tot de techniek. En degene die de PowerPoint in elkaar gezet heeft, die zal vast en zeker thuis luisteren. En die zal ik wel persoonlijk bedanken. Met andere woorden, dat heeft te maken met mijn vrouw. Wij gaan de Heere danken en bidden. En daarna zal nog gezongen worden het Amazing Grace. Genade zo oneindig groot. We zullen samen bidden. Heere, God van hemel en aarde. Wat is het een voorrecht en een zegen dat we zo ook deze morgen een ogenblik bij elkaar mochten zijn. We hebben mogen luisteren naar een gedeelte uit uw woord. We hebben mogen luisteren naar gezongen psalmen en liederen, naar een stukje kerkgeschiedenis, wat bijna 500 jaar geleden heeft plaatsgevonden, in de tijd van de hervorming, waarin de helderheid van uw woord weer naar voren mocht komen, na duistere tijden. Heere, we hebben mogen horen hoe u wilt zijn voor mensen die het van u verwachten. En dan weet u en kent u al onze noden en al onze zorgen, ook in deze tijd. We leggen het alles in uw handen neer, nadat u weet wat een ieder van ons nodig heeft. Heere, dat ook in de moeilijke omstandigheden gemerkt mag worden dat u van alles af weet. Heere, sterk in ieder van ons, laat onze verwachting zijn op de Heere. Wij komen met u immers nooit beschaamd uit. En zo dragen we heel het wereldgebeuren aan u op, ook deze tijd van corona. Het is al bijna een jaar. En het is wereldwijd. En wij weten niet hoe het verder zal gaan. U weet het wel. We leggen het in uw handen neer. Maar willen u bidden, Heere, of u de medicatie, de vaccinatie wilt zegenen? En wilt u geven dat ook het coronavirus toch teruggedrongen mag worden? En bovenal, Heere, wilt u geven door het werk van uw geest, dat jongeren en ouderen steeds maar weer opnieuw getrokken mogen worden tot de dienst van u. Denk ook zo aan de gemeente waarin u ons een plaats hebt gegeven. Wilt u ook in deze tijd zorgen dat er de onderlinge band mag zijn, een band gelegd vanuit het woord van u. Wilt u het verkeerde genade vergeven en zo voor ons zorgen in het verdere ook van deze dag. We vragen dit enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. U allen Gods zegen toegewenst. En ik wil u nog meedelen dat het de bedoeling is op woensdagmiddag 31 maart... in de zogenaamde Stille Week, dat wij als seniorencommissie ook iets dergelijks u hopen aan te bieden.